Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren en de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies.
Zo Milou, ben je al een beetje bijgekomen?
Nou, ik ben nog steeds een beetje aan het zweven,
ja?
Geloof ik. Ja.
Ja, het was een prachtige dag, hè?
Het was een geweldige dag afgelopen zaterdag. Toen wij een live editie van Jong Beleg hebben opgenomen. En dat betekent dat vandaag ook een beetje een speciale aflevering wordt. Hè? Want we gaan terugblikken op die dag.
Ja, en een stukje laten horen. Maar we horen natuurlijk de aflevering altijd te beginnen met onze vaste intro.
Ja, dus dat hebben we ook netjes, zoals we het normaal gesproken doen, gedaan.
Nou, zullen we die maar instarten nu?
Laten we dat doen. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En in deze editie hebben we live publiek in de Kleine Comedie in Amsterdam.
Ja, we lopen het levensverhaal van de podcast door. Jullie hebben al wat kunnen zien.
Ja, we gaan een beetje toneel spelen nog.
En misschien gaat er nog wel meer gezongen worden. En jullie misschien ook wel.
Ja, ik hoop het wel. Maar er is natuurlijk ook inhoud. Straks gaan we het hebben over lange termijn handelen in een korte termijn wereld. En we hebben het natuurlijk over de malheur waar we al de afgelopen 11 maanden in zitten.
Deel 2 gaan we echt de diepte in met een paar bekende gasten.
Te weten Dennis Emmelkamp, Mees Bovenlander en Paul Wicht.
En we gaan het hebben over contrair beleggen met Dennis. Omgaan met volatiliteit en crashes met Paul. Milou, ben je er klaar voor?
Zin in!
Nou, let's go!
Let's go! Het is toch wel een beetje anders, hè, Pim, met zo'n intro opnemen dan voor publiek dat je kan zien daadwerkelijk in plaats van dat ze onzichtbaar zijn en we in onze oude vertrouwde studio zitten.
Ja, het was heel bijzonder. Het voelt ook een beetje gek. De spanning zat natuurlijk ook een beetje in dat je in de studio kunnen we gewoon de boel stilleggen.
Ja.
Heel veel ruimte voor fouten.
Het viel mij ook op, mijn stem klinkt hier wat hoger, omdat je... Als je veel energie hebt en je veel spanning, dan ga je een soort van gillen of zo.
Ja, je gaat harder praten, hè?
Ja.
Het was ook heel leuk om... Eigenlijk wel gek dat je, als je op het podium staat, dat je eigenlijk... Je ziet helemaal niemand. Je ziet een soort van zwarte zee aan een soort van hoofden. Maar je ziet geen gezichtsuitdrukkingen.
Eigenlijk is het hetzelfde als hier, hè? We weten dat ze luisteren, maar we zien ze niet.
Ja, het voelt wel ongemakkelijk om daardoor constant het publiek in te kijken. Omdat je namelijk geen... Je krijgt geen feedback vanuit het publiek.
Dus ja.
Ik merkte heel vaak dat ik de neiging had om een andere kant op te kijken, omdat ik toch geen mensen zag.
Ah.
Dat voelde heel gek. Maar elke keer moest ik me aan herinneren, kijk weer naar voren.
Ja.
Ja. Maar Milou, gaan we even een stapje terug. Hoe heb je die voorbereiding ervaren naar daartoe? Was dit de eerste keer voor jou zo op podium?
Nou, ik sta wel eens op kleinere podia als ik iets aankondig of presenteer. Ik organiseer soms van die theateravonden. Maar dit was wel voor het eerst dat ik daar met een hele eigen voorstelling stond. Heel vroeger, toen ik klein was, ook nog van het theater wat opgetreden. Wel viool gespeeld en muziek gemaakt. Het theater gedaan. Maar dit was wel uniek ook voor mij. Dus ik vond het ook wel heel spannend. En ik dacht van, ja, we hebben nou iets bedacht van tevoren. Maar werkt dat wel, weet je wel? We hadden een hele duidelijke taakverdeling volgens mij.
Ja, heel duidelijk.
Jij ging over de inhoud en ik over de show. Het had niet veel gescheeld of het was een musical geworden, want dat had ik dan bedacht. Maar jij dacht, ja, maar mensen komen ook wel voor inhoud. En die willen ook wel weer iets nieuws horen. Dus we moeten daar een balans in vinden.
Ja, ik denk als ik er niet was, dan had je een soort van Joop van den Ende theatershow gemaakt, denk ik.
Ja, als ik de kans had gekregen wel. Ja. Maar het is gewoon, omdat ik dit verder nooit doe, wil je dan meteen helemaal uitpakken. En van tevoren ben je dan super enthousiast. En in de week dat het dan daadwerkelijk gaat beginnen, denk ik van, willen mensen wel horen dat ik liedjes ga zingen? Willen mensen wel theater? Of willen ze gewoon inderdaad echt alleen een live podcast?
Ja, maar je hebt het fantastisch gedaan. Ik denk daardoor zat er in die dag van alles. De meeste mensen luisteren ook een podcast met een tweede activiteit. Dus of ze gaan als standaard met de hond wandelen, of ze rijden naar huis. En ik kreeg ook naar de hand ook reacties. Dus van ja, ga ik naar een podcast kijken? En ik had geneiging om dingen te doen, want ik luister altijd naar jou als ik iets aan het doen ben.
Oh, yeah.
Ze zei, het is juist heel fijn dat je allemaal kleine blokjes hebt. Dat je constant geprikkeld wordt, weer iets nieuws.
Yeah.
Dan heb je niet het gevoel gehad dat je wat wilde doen.
Ja.
Dus die theater was heel goed.
En wat die balans betreft, hoe was het voor jou, de voorbereiding? Want jij zat dus vooral op de inhoud.
Ja, nee, ja, eigenlijk in de basis niet heel anders dan normaal. De uitdaging zat hem vooral, hoe kan je iets leuks brengen in een hele korte periode? Want normaal hebben we natuurlijk een uur. Dan kun je helemaal een opbouw maken en een soort van een goed fundament leggen om een groot punt te maken.
Ja.
Nu was het natuurlijk allemaal wat, moest allemaal wat korter. Dus, maar eigenlijk niet heel anders dan normaal. Het zat hem vooral in, hoe zorg je dat het leuk is om er naar te kijken. Ja, een beetje show wil je eromheen, een beetje grapjes, een beetje een leuke, gezellige dynamiek.
Ja.
Maar volgens mij is dat heel goed gegaan. En die taakverdeling ging fantastisch.
Ja.
Hoe ik het zelf omschreef, is jij bent een soort van vis in het water op het podium. En ik zit een beetje aan het randje van mijn comfortzone.
Ja, aan het randje van de kom.
Ja.
Probeer je uit de bak te springen. Nee, maar ik vond wel, jij hebt het ook super goed gedaan. Voor iemand die zich dan niet helemaal, net als ik dan, een vis in het water voelt. Dat heb je helemaal niet gemerkt. Jij klonk heel relaxed en het voelde ook allemaal heel soepel. Maar goed, dat laat ik ook natuurlijk aan de luisteraars die erbij waren. In de show zijn we begonnen met eerst een deel van de podcast met elkaar, samen. Zoals we meestal ook in de studio zitten. We hebben ook kort gezegd waar het over ging. Zullen we maar gewoon beginnen?
Ja, laten we beginnen.
Ja, je ziet nu vooral om je heen dat het gaat vooral over korte termijnen. Je ziet allemaal berichten over, natuurlijk over de recessie, zoals de cijfers uitkomen de laatste weken. Dan zie je alleen maar dat het over de problematiek van nu gaat. Mm-hmm. De factie omzet dalen. Bedrijven zijn toch wat meer cyclisch dan verwacht. Ze dachten natuurlijk dat er geen enkel bedrijf meer cyclisch was. Alles ging tot aan de hemel. Blijkt natuurlijk niet zo te zijn. En ja, dan krijg je allemaal berichten dat het niet zo goed gaat.
Ja.
En dit is eigenlijk juist het moment dat je van korte termijn naar lange termijn moet switchen.
Ja, want dat gaat
in gedachten.
Over de korte termijn, hè? Al dat nieuws. Het gaat allemaal over wat is er nu aan de hand. Maar als je gewoon uitzoomt, dan?
Ja, als je uitzoomt, weet je dat het altijd weer beter gaat. Hè?
Oh, okay.
Dus het lange termijn denken is, dit is de ideale fase om dat te gaan doen. Dat gaat je ook op lange termijn het beste werken.
Ja, waarom dan? Waarom heeft een belegger zoveel aan zo'n lange termijn mindset?
Nou ja, kijk, we kennen ook de compounding. Dat gaat alleen maar werken als je het lang volhoudt. Alle mooie dingen die gebeuren altijd op het lange termijn. Als jij nu iets nieuws start, dan kan iemand anders het. Dan kan iemand anders dat waarschijnlijk ook. Maar als jij al 10 jaar hetzelfde doet, dan ben je eigenlijk niet meer te kopiëren. Want dan heb je een 10 jaar voorsprong. Dat zijn alle dingen die op lange termijn, daar zit echt het mooie. Daar zit de pot goud op de lange termijn. En dat geldt natuurlijk voor deze fase ook.
Want dat is een fase, zeg je. Want we hebben het dan over, je hebt al cyclische aandelen gezegd. De cyclus, wat bedoel je daar ook weer mee?
Nou, we hebben daar een mooie afbeelding. Dat kunnen we nu doen, nu dat we een beamer hebben.
Het is uniek, hè? Voor het eerst dat we beeld hebben bij de podcast.
Ja, dit geeft het wel een beetje mooi aan hoe de beurs kan bewegen of überhaupt een cyclus bewegen. Ik denk dat iedereen zo'n beetje begon aan de rechterkant van de afbeelding. Alles was koopwaardig, dat spreken we over 2020. Maakt eigenlijk niet uit wat je kocht, of je nou ervaring had of weinig ervaring of veel ervaring. Je had eigenlijk altijd wel een goede success rate. Nou, dat hebben we allemaal ervaren. 2020 hebben de meeste mensen een positief rendement.
Ja, als er alleen maar groene ballen in een pot zitten,
ja,
dan
de ballen.
Kans dat je een groene bal pakt.
Ja, maar dat is natuurlijk nooit oneindig. Dus het switcht een beetje. En dan zie je als het langzaam de cyclus verschuift, dan zal je zien dat er steeds minder koopwaardige aandelen zijn geweest. En dat hebben we gezien, denk ik, eind vorig jaar.
Er zijn steeds meer rode ballen in de pot.
Rode ballen in de pot. Het is heel moeilijk om nog aandelen te vinden. Ik denk dat je dat nog ook wel kan herinneren. En dat is gewoon een periode dat je, dat zie je in die lijnen die tussendoor gaan, dat een succesrate van het aandelenselect, met een aandelenselect die een goede succesrate hebben, vrij laag wordt. Mm-hmm. En dit is een beetje hoe de cyclus beweegt.
Waar zitten we nu?
Ja, dat durf ik natuurlijk niet te zeggen.
Oh.
Dat kan je natuurlijk altijd pas achteraf zeggen.
Okay.
Achteraf, Captain Hindsight. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed begrijpt dat de economie en dus ook de bedrijven gewoon op een cyclus bewegen. En dat maakt het denk ik ook wel rustgevender. Dat als je het nu wat minder doet, of als de beurzen wat slechter gaan, de economie gaat slechter, dat je weet dat het tijdelijk is.
Maar waarom maakt dat zoveel uit om te weten wat precies het moment van de cyclus is waarin je belegt?
Nou, ik wil het nou niet zozeer over timing hebben. Ik denk dat het heel goed is dat je beseft waar je in welke situatie je begeeft.
Want dat je weet hoeveel groene ballen er in de pot zit.
Ja, want dan weet je ook, als er dus heel veel groene ballen in zitten, dat je eigenlijk een soort van all-in kan gaan.
En
in de vorm van dat je wat offensiever kan beleggen. En als er heel weinig groene ballen zijn, dat je misschien wat defensiever gaat beleggen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een beetje timen van de cyclus, maar het is ook contrair beleggen. Daar gaan we het zo over hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dit door hebt, dat je goed beseft dat als we in een cyclus zitten, dat je dus ook periodes hebt dat het minder gaat. Maar dat je dus daardoor ook beseft dat er periodes zijn dat het daarna weer beter gaat.
Ja.
En vooral dat is heel belangrijk, dat je dus nu niet juist nu paniek raakt, wegrent, impulsief gaat zijn.
Het is eigenlijk net als met het leven, hè, jongens. Soms gaat het slecht, soms zit het even tegen, maar het komt altijd wel weer goed.
En we hebben altijd weer een van die levenslessen.
Ja, dat is daar ben ik voor.
Kijk, Howard Marks, die kennen we allemaal wel, denk ik.
Neem me op, hoor.
Ja, we wachten wel.
Howard Marks.
Ja, Howard Marks. Die zegt daar heel mooi over dat je kan... er zijn momenten dat je defensief gaat en offensief. En hij zegt eigenlijk een heel mooi soort van ezelsbruggetje. Als je nu terugkijkt op dit moment, over 3 tot 5 jaar... denk je dan dat we nu offensief hadden moeten gaan of defensief? En dat zorgt ervoor dat als het allemaal wat donkerder is, wat grauwer is, dat je daar even uitstapt en in de toekomst terugkijkt op het moment van nu. Dat maakt de boel wat luchtiger.
Ja.
Dit is wel een beetje de tijd van reflectie als het natuurlijk slechter gaat.
Nou, daarover gesproken. Ik zat even op internet te kijken. Soms plaatsen mensen wel eens ergens opmerkingen. Dat doen ze ook wel eens anoniem. Iemand heeft geschreven over jong beleggen. Erg goede podcast met veel waardevolle kennis en lessen. Alleen de maker past ze niet altijd zelf toe.
Oh, auw. Zo.
Verrassing.
Ja, dat is misschien wel een klassiek voorbeeld van theorie versus praktijk. Het is een beetje allebei de twee kanten van de medaille.
Ja, het is heel mooi om te praten over dingen, maar ze doen is een tweede.
Misschien ben ik toch iets meer van de praktijkervaring dan.
Geen woorden, maar daden heb
ik. Nou ja, als je er wil leren van de praktijk, moet je natuurlijk veel reflecteren. Dit zijn wel momenten dat je dat wil doen. Ik denk dat ik wel heb geleerd deze periode dat geduld echt heel belangrijk is.
Is dat het belangrijkste?
Ik denk het wel. Als je lange horizon hebt, heb je in principe ook de tijd. Dus dan zou je... Dus is het makkelijker om geduld op te brengen.
Ja. En jij bent best geduldig?
Ja, in karakter wel. Maar ik heb altijd toch wel iets meer moeten toepassen.
Ja. Ja,
als we nog even terugkijken. Nou, iedereen kent ASML, 770. Adyen, 2700.
Wat zijn de getallen die je nu noemt?
Beurskoersen.
Oké.
Amazon, 190. Ja, dat sloeg eigenlijk natuurlijk nergens op. Het waren eigenlijk een beetje price for perfection, nul foutmarge.
Ja, dus je bedoelt ze zijn zo duur dat het bedrijf wel alles goed moet gaan in de toekomst. Als ze die waarde
hebben. Er zit gewoon geen foutmarge meer in. Dat is met geduld. En we merken nu, we dachten eigenlijk dat al zulke soort bedrijven, alle chippers en misschien ook wel de advertentiebedrijven, dat die misschien eigenlijk helemaal geen cycli meer hebben. Daar ging ook heel vaak over. Hey, chipbedrijven zijn toch traditioneel cyclisch? En dan werd er al gezegd, nee, niet meer. Want elektrische auto's, heel veel chips. Nou, krijg je allemaal van die verhalen.
Grappig hoe eigenwijs mensen zijn, terwijl de geschiedenis elke keer weer laat zien dat...
Ja, recency bias.
Toch weer gebeurt.
Ja, en toch trap je daar heel erg in.
Jij ook.
Ja, ik ben er natuurlijk ook in getrapt. Ja.
Jullie allemaal niet, hè?
Iedereen wilde Bezi, ASML en ASMI en zo. We hebben natuurlijk ook advertentiebedrijven. En ja, eigenlijk moet je natuurlijk... Zulke bedrijven als allemaal cyclisch. Bijna alles is cyclisch. Er is in een economie is heel weinig cyclisch. Er zijn heel weinig sectoren die echt cyclisch zijn. Mm-hmm. Dus je moet daar toch meer geduld voor hebben, denk ik. En in ieder geval, dat is mijn les. Geduld hebben. Veel meer averechts reageren. Dus als iedereen denkt, er is geen cyclus meer. Dat is juist waar je voorzichtig moet zijn.
Ja.
Dit zijn voor mij echt de lessen die ik deze periode leer.
Het klinkt wel makkelijker gezegd dan gedaan. Want je moet dus tegen jezelf in. Dan kom je echt op het terrein van de psychologie van beleggen, waar we ook een paar afleveringen over hebben gemaakt.
Ja, die moet precies het omgekeerde doen. Hè?
Ja.
Als je achter de kudde aan schokt,
loop
je altijd in de stront.
Oh ja.
kijk, deze daling...
De daling inderdaad, laten we daar nog even...
Ja, het doet gewoon wel pijn, hè. 20% in een positiedaling in een week. Ja, dat is niet leuk. En het is niet ineens zozeer dat je dan de pijn voelt van je portfoliowaarde die daalt. Maar het is meer van, ja, heb ik dan, dit is een soort van onbehagelijk gevoel. Heb ik dan wat fout gezien? Wat ziet de rest wel wat ik niet zie? Je gaat twijfelen aan jezelf.
En heb je altijd iets fout gedaan als er een daling is?
Nou ja, zeker niet altijd. Want je stelt jezelf, of ik dan gelijk de vraag, is de lange termijn trend nog intact? Dat wil je gelijk weten, want dan denk je, oké, als het nog intact is, dan is het gewoon een rimpeling in het grote geheel. En ja, dan moet je het gewoon uitzitten. Dan is het gewoon sentiment, of je hebt het misschien wel te duur gekocht, was misschien ook wel duur, maar oké, het lange termijn plaatje is nog intact, moet je eigenlijk niet zoveel doen.
Ja.
Maar als dat niet zo is, ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Want dan, ja, wat is dan de optie? Verkopen? Dit zijn wel echt de periodes voor mij waar ik... waar ik ga reflecteer en leer. En dit zijn wel moeilijke periodes. Dus misschien wel een beetje het positieve. Beursdip doet gemiddeld iets minder dan een jaar.
Mm-hmm.
Nou, we zitten nu om en bij een jaar. Dus het kan zomaar zijn dat na dit weekend de bodem hebben gezien.
Dat durf jij te zeggen?
Dat weet ik natuurlijk niet. Dus we zitten eigenlijk toch al 11 maanden in de beursdip, Milou.
En toen ging ik een liedje zingen aan de beursdip om mijn emoties te verwerken. Ik zou trouwens die liedjes plaats ik voor de liefhebber nog even achteraan deze podcast.
Ja, maar je nu lekker doorluisteren. Je hebt drie fantastische nummers geschreven.
Dankjewel.
Helemaal in het thema van de onderwerpen.
Mm-hmm.
Als het klap op de vuurpijl en een meezinger.
Zeker.
Ik zou zeggen, luister tot het einde.
Ja.
En dan kan je ze allemaal even horen.
En wij gaan dan ondertussen. Nou, dit was dus deel 1.
Ja, dit was een beetje de... De opwarming, hè? Zat je er toen al lekker in?
Nou, als ik zo terugluister, ik was vooral bezig met Milou wel blijven luisteren, weet je wel? Want je wil heel erg met het publiek bezig zijn en met de show. Maar het is belangrijker, ook voor het publiek uiteindelijk, dat ik reageer op jou. En dat we een gesprek hebben.
Ja.
Maar ik vind eigenlijk dat ik dat best oké heb gedaan. Ja.
Ja, dat ging eigenlijk wel goed. Je merkt wel dat zo'n kleine komedie, dat is echt gemaakt als theater. Dus het is echt een... De hele setting, ook de manier dat het publiek wat lager zit en wat dieper. En ook met de belichting, dat het is een podium dat moet zenden naar het publiek.
Ja.
Dat maakt wel zo'n hele zaal gelijk zo. Geeft gewoon een goed gevoel.
Ja.
Omdat het helemaal gemaakt is om iemand letterlijk op het podium te zetten. En die te laten zenden naar eigenlijk de mensen te amuseren.
Ja, precies. Het geeft een soort status.
Ja.
Ja, en zelfvertrouwen daarmee ook.
Ja, maar misschien nog wel leuk is om te zeggen... We hebben natuurlijk in het begin gevraagd... Hoeveel afleveringen heeft iedereen geluisterd? En even, moest iedereen gaan zitten bij het aantal afleveringen?
Ja.
En ik denk dat tot zeker wat 80-90% bleef staan...
Tot het einde.
Tot het einde. De vaste luisteraar was aanwezig.
Ja, ja. En daar kwamen we in de borrel ook nog wel echt achter. Ze kwamen uit het hele land...
Ja, we hebben zelfs een mensen uit België gehad, Groningen.
Ja, Groningen is ook een eind. Hellevoetsluis.
Ja.
Hele lieve mensen.
En ook een paar mensen uit Zeeland gesproken. Ja, het is echt helemaal verspreid.
Ja.
En het was ook best wel overweldigend. Hè? Iedereen stond al met een drankje in de foyer. En toen kwamen wij daar binnen in één keer... Het is 300 man die zo naar je toe staat te kijken.
Het was echt heel bijzonder, die ervaring inderdaad.
Ja, heel leuk om...
Dat je op een feestje komt waar iedereen jou kent, maar jij eigenlijk nog niet heel veel andere mensen. Weet je?
Ja.
Dus
ja, het was wel leuk om iedereen te spreken. En ook hoe iedereen een ander gevoel heeft bij de podcast.
Ja, en ook een lange borrel werd het, hè?
We zijn uiteindelijk weggestuurd 2,5 uur later.
Ja, dus dat vonden ze daar zelf ook wel uniek, geloof ik, bij de kleine.
Nou, het is wel grappig dat... ik hoorde via mijn schoonouders, die stonden met mijn zoon in het begin, want die was heel aan het praten, die hoorde je op het begin ook...
Ja.
Toen kwam de bestuurder, een van de bestuurders van, of de manager van de kleine comedie, die zei: toch wel interessant zo'n podcast. Hier moeten we eigenlijk wat vaker wat mee doen. Alleen ik begrijp echt helemaal niet wat ze aan het vertellen zijn.
Oh, nou ja, dan doen we iets goed en ook iets minder goed.
Dus misschien is het voor de kleine comedie zelfs een soort van nieuwe hoek waar ze in kunnen gaan om andere podcasters ook ruimte te bieden.
Ja, ik moedig het aan.
Zeker, ja.
En ik stel me beschikbaar. Toen was het tijd voor deel 2. En daarin hadden we een paar vaste gasten uitgenodigd. Paul, Dennis en Mees. En als eerste kwam Dennis, de tonele.
Mag ik een applaus voor Dennis Emmelkamp?
Hi.
Dennis.
Lekker, dankjewel.
Welkom, ga lekker zitten.
Ja, dankjewel. Dennis, welkom.
Leuk dat je er bent.
Ja, ik heb je natuurlijk hierheen gevraagd omdat jij alles weet over contrair handelen. En niet alleen weet, maar het ook in de praktijk toepast. En dat is in deze tijd nogal relevant. Ja. En laten we daar eens induiken. In een van de laatste afleveringen heb je aangegeven dat je portfolio langzaam aan het veranderen is van waardebeleggen naar meer cyclische en groeiaandelen. Kun je eens uitleggen, waarom voel jij je daar zo comfortabel bij?
Ja, het is natuurlijk typisch contrair, zeg maar. Het is comfortabel omdat de meeste beleggers die zijn natuurlijk heel erg geneigd om te zoeken naar beleggingen die bij het nu passen. Nu hebben we inflatie, nu hebben we hogere rentes. Dus artikelen die je nu gaat lezen, wat je gaat zoeken, waar nu vraag naar is, is en waar moet ik dan in beleggen in deze tijden? Maar in de praktijk zie je natuurlijk dat als je dat gaat doen, dan loop je een beetje achter de feiten aan.
Iedereen doet dat wel.
Iedereen doet dat. En als je gewoon kijkt naar wat er gebeurd is, als je ergens halverwege vorig jaar, waren er geen artikelen van waar moet je nou in beleggen als de inflatie 15% stijgt. Mm-hmm. Nu kun je wel degelijk vinden van ja, nu moet je in grondstoffen zitten of iets wat in ieder geval met de inflatie lekker meestijgt. Maar ja, Shell had je moeten kopen voordat er inflatie was. Dat was ergens, wat is het, anderhalf jaar geleden. Toen was het interessant, toen was het ergens tussen de, wat is het, tussen de 11 en de 15 euro. Ja, als je dat nu nog gaat doen, dan is de vraag of je nou echt
ja, maar je zegt dus eigenlijk vooruit loopt. Als je dus heel veel content consumeert van het nu, korte termijn content, dan loop je eigenlijk altijd achter iedereen aan. Dan ben je altijd te laat.
Ja, dat is wat gebeurt.
Maar het is best moeilijk om contrair te gaan. Want dat betekent dat je dus, ja, je gaat dan mijnen in je eentje er tegenin. Ja. Zo voel jij je daar comfortabel bij?
Nou, je zit natuurlijk in een minderheid, maar het verleden, als je al een tijdje belegt, merk je elke keer dat dat wat je leest. Ik kan me herinneren, eind 2018 bijvoorbeeld, was die handelsoorlog met China en zo. Dus er waren allerlei beperkingen. Toen las je ook eind 2018, dat je in bijna elk artikel nu niet in China beleggen. Want dat is allemaal riskant, de economie zakt een beetje weg daar. En het wordt op de benen gehouden door de overheid. En ik geloof dat die dag, dat aan het eind van het jaar die voorspellingen kwamen, dat was de bodem van de Chinese markt. Daarna is het nooit meer op dat punt gekomen, alleen maar omhoog gegaan. En zo heb ik elk jaar, is er wel een voorbeeld te benoemen, waar het zo gaat. Ja, op het moment, je loopt er achteraan, zeg maar.
Maar jij belegt al een heel lange tijd. Was jij altijd comfortabel met het contrair gaan? Of heb je dat door de jaren heen geleerd?
Ja, dat is het, denk ik. En ik had wel de mazzel, want ik begon natuurlijk in 2008 in die financiële crisis. Dus ik zag al heel snel dat alles wat toen, wat je vooral niet moest kopen of wat ellende was, ja, dat waren precies de beleggingen die het heel goed deden. Dus ik had wel, mijn leerschool zat wel helemaal aan het begin van mijn traject.
Is dat vergelijkbaar met de mensen die dat nu meemaken, denk je?
Ik denk het wel. Ja, want als je natuurlijk zowel in de coronaperiode en nu, je gaat natuurlijk wel heel erg merken wat je eigenlijk had moeten hebben. En dat heb je nu wel, denk ik, in sneltreinvaart kan je dat nu leren en meemaken.
Ja.
Heb jij een specifiek voorbeeld? Want we hebben het laatst in een aflevering over Microsoft gehad. Dat jij op een gegeven moment had.
Ja.
En wat gebeurde er toen?
Ja, want daar ging die mis bij mij. Ja. Wat daar gebeurde, ik was heel erg overtuigd van Microsoft op dat moment ook. Maar dat zat heel erg in het verdomhoekje. Dat was echt wel in de periode dat de PC's gingen eruit, zeg maar. Apple kwam op. Dus Microsoft was een beetje de oude bende. Alleen, dat zat natuurlijk in de hele corporate wereld nog maximaal overal in. En die waren van alles aan het ontwikkelen. Dat zag er ontzettend goed uit. Maar goed, je las toen alleen maar, dat was allemaal een slechte belegging, dat ging nooit wat worden en dan moest je in een andere bedrijf zitten.
Wil jij er overtuigd van was?
Ja, ik was er heel erg van overtuigd. Maar goed, dat was in mijn eerste jaren van het beleggen. Daar heb ik echt wel de keuze gemaakt van, ja, weet je wel, het zal wel aan mij liggen dan. Als de hele wereld of bijna iedereen zegt van, dit moet je niet doen, nou, laat ik dan maar gewoon een beetje eieren voor mijn geld kiezen, het is goed zo. Ja, dat had anders kunnen lopen.
Ja. Ja. Ik wil je even laten leiden door wat men toen vond.
Ja.
Dus het contrair handelen is dan op zo'n moment best wel lastig. Je moet echt sterk in je schoenen staan.
Ja, klopt. En het is meestal, je moet het vaak uitleggen en mensen snappen het niet zo goed of zo. Denk van, ja, waarom zit je dit nou te doen, zeg maar.
Het is natuurlijk niet zo'n moment dat jij zegt van, nee, nu ga ik contrair.
Nee.
Dus wat zit daar fundamenteel onder? Is dat, wat borrelt er bij jou op? Wat zit er dan dat je dan in één keer besluit, oké, nu draai ik me om. Ja. En ga ik de andere kant op?
Het gebeurt eigenlijk al een beetje vanzelf. Op het moment als je gewoon de bedrijven volgt en je waardeert de bedrijven, dan zie je op een gegeven moment als de boel aan het kantelen is, dan komen die er gewoon uit als veel interessanter. Ze worden goedkoper. En misschien niet als je ze alleen bekijkt in de huidige tijd, met wat er nu aan de hand is. Bedrijven die nu heel veel last hebben van inflatie, die zijn nu relatief goedkoop. Maar die inflatie blijft niet 10, 15 jaar hangen. Weet je, elke periode kent zo zijn eigen problematiek. Er is altijd problematiek, hè? Er komen geen jaren waarin er niks is. Maar daar kan je wel tegen ingaan. Want als we straks in een periode zitten zonder oorlog, zonder inflatie, of dus een beperkte inflatie, Dan sta je er een stuk beter voor.
Ja, ik kan me nog goed herinneren dat je, ik denk dat het ergens 2000, of was vorig jaar, 2021, dat jij heel vaak zei, ja, het is wel echt moeilijk om wat te vinden.
Ja.
En volgens mij heb je dan nu langzaam al zelfs je verwachte rendement al zelfs is opgeschroefd, omdat er zoveel te vinden is nu.
Ja.
Zijn dat voor jou signalen dat je zegt, nou, nu zitten we echt, is alles te duur?
Ja, eigenlijk wel. En ook daar, maar daar heb ik ook weer een les uitgetrokken. Want ik weet nog wel, we spraken elkaar af en toe eind 2021 inderdaad. En ik vond gewoon niet zoveel. Ik moest heel goed zoeken. En ook mijn portefeuille die ik toen had, het zat redelijk. Maar goed, ik kan niet alles verkopen. Dus achteraf gezien had ik daar best wel nog meer actie op kunnen zetten. Want ik was daar ook redelijk overtuigd dat het relatief duur was. En er hoefde maar iets te gebeuren en de boel gaat naar beneden. Dat heb ik niet gedaan.
Je had weinig foutmarge in. Hoe kijk je daar dan nu op terug? Zou je dat nu anders doen? Of ja, vind je dan dat je dan te veel aan het timen bent?
Ja, dat vind ik lastig. Ik denk er wel heel erg over na nu. Want ik denk, over het algemeen, als je goed aan het waarderen bent, goed de tijd volgt en een beetje de waan van de dag eruit haalt, kan je best goed analyseren of iets uit dure voorkoop is. Dat is niet per se timen. Dus het is voor mij best oké om dan, misschien met kleine delen, ik hoef niet gelijk mijn hele portefeuille heen en weer te schipperen, maar met kleine delen toch iets meer inspelen op dat, nou ja, timen of hoe je het wil noemen.
Maar meer dat gewoon offensief en defensief gaan.
Dat zit er dan een beetje achter, ja.
Ja. En wat kan je meegeven? Wat voor lessen, vaardigheden moet iedereen hier ontwikkelen om dat ook te kunnen?
Ja,
precies.
Zoals jij dat doet. Zo gewoon even de waan van de dag eruit halen en precies het tegenovergestelde doen.
Ja, en ook niet altijd. Je moet natuurlijk niet een soort van alle slechte bedrijven die iedereen slecht vindt gaan kopen. Ik bedoel, een slecht bedrijf blijft een slecht bedrijf. De basis blijft natuurlijk altijd zoeken naar uitstekende bedrijven. Maar wat wel helpt, en dat is misschien nog wel de mooiste les voor particuliere beleggers, juist die analyses over wat gaat er nu gebeuren, wat gaat er met de inflatie gebeuren, dat maakt niet zoveel uit. De grote effecten zijn allemaal effecten die we niet voorspellen. Economen ook niet, beursexperts niet, die zijn niet te voorspellen. Corona niet, hooginflatie niet, oorlog niet, 9-11 was ook niet te voorspellen. Dus dat kan je over het algemeen loslaten. Als je zoekt naar goede bedrijven, die misschien niet super interessant zijn op dat moment, er komt een moment in de tijd dat het voor je gaat werken, zeg maar. Er komt een moment wat je niet voorspeld hebt, wat niemand heeft voorspeld, waardoor het in één keer een super interessant bedrijf is.
Ja, en wat voor vaardigheden moet je dan hebben? Is het veel meer psychologisch?
Je moet wat rust vinden in af en toe voor gek staan. Af en toe ook underperformen, zeg maar. Hè. Als je nu cyclisch aan het je portefeuille cyclisch aan het inrichten bent.
Wat jij nu aan het doen bent.
Ja, en er komt wat economische tegenwind of wat slecht nieuws. Ja, dan ga ik echt wel een stukje harder.
Ja. Ik vond het wel mooi wat jij zei. Mijn ability to look stupid wordt aardig getest.
Ja. Ja, dat is het. Het is ability to look stupid. Omdat er zitten, mijn portefeuille is langzaam aan het opbouwen in de Meta en in Zalando en in DocuSign en wat zit er allemaal nog meer.
Alles wat rood is nu.
Alles wat rood is, zeg maar. Ja, dat wil ik hebben. Maar goed, het is me nog niet gelukt om precies het bodempje te pakken.
Het kan zomaar zijn dat dit gewoon nog een jaar zo door blijft. Natuurlijk.
Ja, zou zomaar kunnen.
Dus
ja.
Voel jij je comfortabel om dan gewoon lekker te blijven zitten?
Ja, en zolang ik niet ga lezen van dat dit nu in één keer heel erg het punt is waar je moet instappen en die koers schiet omhoog, dan...
Dus eigenlijk alle beursexperts die lijstjes maken, die moet je eigenlijk wel volgen, maar dan precies het tegenovergestelde.
Misschien tegenovergesteld. Ja. Want het is wel logisch dat het gebeurt. Volgens mij is dat ook wat je in je achterhoofd kan houden. Op het moment dat je nu, beleggers willen nu weten, wat moeten ze nu met de hoge inflatie? Als iemand nu een berichtje doet met van ja, straks hoe ga je beleggen als er heel veel deflatie is en nou, misschien nog allerlei andere omstandigheden die we ons nu niet kunnen voorstellen, die gaat niemand aanklikken. Dat is niet interessant genoeg in het nu. Maar ja, daar moet je eigenlijk je gedachten een beetje over laten gaan.
Ja, daarom doen wij ook zo weinig met nieuws in jong beleggen.
Eigenlijk helemaal geen nieuws. Ja.
Oké.
Okay. Nou, Dennis.
Ja.
Dankjewel.
Voor de wijze lessen.
Graag gedaan. Dus,
Dennis is er ook straks nog bij de borrel, dus als je vragen hebt over hoe je contrair moet gaan.
Ja.
Daar kwam ik eigenlijk voor de borrel.
En laten we ook niet vergeten dat het echt gewoon een opsteker is. Het is een positief verhaal eigenlijk over als het slecht gaat, zijn er ook heel veel, heel veel goede dingen te doen.
Ja. Komt er een einde aan deze dip?
Nee. Ja, tuurlijk.
Nee.
Ja, nooit meer.
Nooit.
Nee, tuurlijk.
Dankjewel, Dennis.
Graag gedaan. Tot straks.
En de volgende gast is een hele slimme, nog relatief jonge gast die echt de wetenschap in zijn achterzak heeft, kan ik wel zo zeggen. Naast gast in de podcast is hij inmiddels ook een talking head van het YouTube-kanaal van PDT. En hij heeft ook nog de spin vervangen.
Ja.
Dames en heren, handjes op elkaar voor Mees Bovenlander.
Hey. Ja, Mees, welkom.
Bedankt.
Ik denk dat jij het wel grotendeels met Dennis eens bent, denk ik. Wij gaan het hebben over omgaan met volatiliteit. Marktprijzen worden gedreven door vraag en aanbod. Dus als je de beste prijs wil betalen, moet je zoeken naar aandelen waar weinig vraag naar is. Natuurlijk het droomscenario. Maar het lijkt wel elke keer als wij met elkaar praten, gaat het over volatiliteit. Waarom ben jij daar zo door gegrepen?
Nou ja, wat Dennis natuurlijk zegt. Het gaat inderdaad om vraag en aanbod. Het is een markt waarbij je ergens waar veel vraag naar is, betaal je het meeste voor. Zo simpel is het. Maar er zijn ook die scenario's waarin een bedrijf om de goede reden weinig verhandeld wordt. Dat er weinig vraag naar is. En bij volatiliteit heb ik het idee dat er eigenlijk de minst gegronde reden voor is waarom het goedkoop is, omdat er weinig vraag naar is. Dus nou, ik heb zelf onderzoek gedaan. Ik ben onderzoek aan het doen naar die incentivestructuren van money managers bijvoorbeeld, van institutionele beleggers, van particuliere beleggers.
Wat hun beweegredenen zijn.
Ja, want dat hebben wij ook al eerder besproken. Dat vind ik eigenlijk het meest interessante. En eigenlijk blijkt eruit dat beide partijen, institutioneel en individueel, bepaalde incentives hebben om te kiezen voor hoge volatiele aandelen.
En weet je ook waarom?
Ja, nou ja, het is een vrij complex verhaal. De individuele is eigenlijk het makkelijkste. Dat is gewoon omdat wij daar, we worden eigenlijk geboren met een bepaalde preferentie voor aandelen met een structuur die betaalt alsof het een loterij is. Lottery preference noemen we dat. En dat is ook waarom we in loterijen, waarom we loten kopen. We hebben op bepaalde manieren van waar een hele lage kans voor is, kunnen we eigenlijk niet goed inschatten hoe laag die kans
omdat
is.
Omdat we ons te erg laten verblinden door welke superhoge reward
ja, zeker. Ja, en bij institutionele partijen gaat het echt om die incentive structuur. Hoe zij worden beloond voor hun prestaties.
Omdat ze een performance fee hebben als het heel goed gaat.
Ja, zeker. Ja. En er zijn allerlei modellen voor hoe die dan keuzes gaan maken. En daaruit blijkt dat die geneigd zijn om hogere beta-aandelen te kopen.
Ja, bedrijven die heel volatiel zijn, dus goede bedrijven, daar kun je potentieel echt heel veel rendement mee maken.
Uiteraard.
Je zou ook zeggen van daar zijn echt winsten te behalen als je die eruit kan zoeken. En toch zeg jij, maar het helpt toch beter als je in lage volatiliteit bedrijven gaat zitten. Dus bedrijven die minder dat heel erg op en neer gaan.
Nou ja, je moet niet, begrijp me niet verkeerd, er zijn natuurlijk aandelen met hele hoge volatiliteit die heel goed presteren. En er zijn ook, in principe kan je elk scenario van elk bedrijf schetsen dat het goed gaat presteren. Maar je moet altijd bezig zijn met waar liggen mijn voordelen, waar is die kans het grootste. En dan blijkt dat als je hele grote groepen aandelen selecteert, dat die lage volatiliteit beter presteert.
Op de lange termijn.
Ja, dus natuurlijk zijn er hele hoge volatiele aandelen die goed presteren. Maar,
Kan je nog eens vermelden, wat is nou de kracht van een lage volatiliteit op het rendement? Of het effect?
Nee, wat we in de podcast al eerder hebben besproken, je hebt ten eerste die upside capture en downside capture. Dus dat is eigenlijk dat er een asymmetrie bestaat in hoe ze meebewegen op het moment dat het goed gaat en meebewegen op het moment dat het slecht gaat. En daar zit heel erg in dat als de beurs heel erg zakt, dalen ze relatief weinig of ze stijgen zelfs. Omdat, dat heb jij ook eerder benoemd, die interesse verschuift. We willen passiever beleggen, we willen conservatiever beleggen. Dus dan komt er opeens heel veel vraag naar die aandelen. En op het moment dat het heel goed gaat met de markt, gaan ze eigenlijk best wel goed mee. Dus relatief weinig lopen ze achter. En daar zit dus een asymmetrie in.
Ja, en
dus
heeft dat ook nog mee te maken dat de verlies naar beneden veel moeilijker is om dat goed te maken?
Ja, precies. Ja, dat is dat asymmetrie, die zit daar ook in verwerkt.
Dat is de asymmetrie, ja.
Rule number one,
never lose money.
Yeah. En de tweede is ook don't lose money.
Maar het blijft altijd heel erg theoretisch. Hoe kan je dat wat meer naar de praktijk brengen? Hoe breng je een lage volatiliteit als factor in de praktijk toe?
Nou ja, wat ik zei, je hebt echt die, als je in factoren, ook in waarde beleggen, ook in momentum, je hebt altijd de macht van het aantal nodig. Die onderzoeken die ik doe, die staan echt ver af van de realiteit. Daar ben ik mezelf ook van bewust. Maar desondanks kan je ze wel uitputten door bijvoorbeeld ETF's te kopen die in lage volatiliteit beleggen. Dus daarmee heb je die macht van het aantal en loop je ook niet het risico dat je weer net eentje selecteert die een lage volatiliteit heeft, maar toch een slecht management of
Ja, eigenlijk en zijn er dan ETF's die ook wereldwijd...
Nou, je hebt eigenlijk van de meeste aanbieders heb je twee keuzes. Je hebt low volatility, die belegd is alleen in lage volatiele aandelen. En je hebt ook minimum variance, dat is weer net iets anders. Het verschil is eigenlijk dat zo'n minimum variance ETF belegt op een manier dat de volatiliteit van de portfolio minimaal is. Dus misschien denken jullie dat is hetzelfde, maar in principe kan je Just Eat, een heel volatiel aandeel, kan jij gebruiken om je portefeuille heel weinig volatiel te maken. Als je een short positie inneemt. Dus die minimum variance is eigenlijk, we hebben een heel mandje en we gaan kijken welke aandelen moeten we daarin doen om een portfolio te creëren die eigenlijk zo min mogelijk beweegt.
Ja, dan gaan ze naar elkaar verhouden.
Ja, dus daar kunnen heel goed hele hoge beta aandelen in zitten, maar dan met een lage allocatie negatief.
Ja,
maar is even goed om te zeggen dat je hebt hem dus voor de All World, de S&P en ook Europa en de Emerging Market. Dus ja. daar kan je het heel goed in de praktijk toepassen om toch de grote aantallen te gebruiken.
Maar toch, stel dat ik in aandelen zou beleggen, ik zit gewoon in ETF's, normale ETF's. Stel dat ik dat zou doen, dan zou ik toch denken, ja, maar dit is een beetje een saaie manier van beleggen. Je wilt toch die grote groeiers. Kijk, weet je wat?
Jij kiest ervoor.
Ik kan me voorstellen dat mensen in de zaal wel denken van, leuk dat jij dat doet, maar... Ik denk dat ik toch die goede eruit kan pikken met de...
Nou, dan besteed ik graag het geld uit aan die persoon.
Ja. Maar is het saaier of zie ik dat verkeerd?
Nou ja, je kan het heel goed met een core satellite bijvoorbeeld strategie doen. Dus dat je 80% daarin doet en dan laat je jezelf vrij om de 20%
te
hobbyeren, zeg maar. Ja.
En we hebben ook even net die grafiek laten zien over dure aandelen en de minder dure aandelen. Veel goedkope aandelen. Hoe maak jij ook nog gebruik, dat is een soort van cyclus, maak jij daar ook nog gebruik van volatiliteit in een soort van de cyclus?
Ja, zeker. Ja, dat hebben we ook in de eerdere podcast besproken. Als je op het moment dat die markt heel erg overgewaardeerd is, neigen mensen heel erg naar hoge volatiliteit. Dat heeft gewerkt in een markt die heel erg omhoog...
Kort geleden zijn dat de aandelen die heel veel rendementen hebben gehaald en waar heel veel geschreven wordt.
Precies. Dus als je dan contrair denkt, dan ga je dus naar lage beta. Dus dat is ook wat ik heb gedaan eind 2021. Maar ja, je moet daar dus heel erg mee bezig zijn. Maar aan de andere kant, als je zo'n minimum variance portfolio hebt, dan hoef je daar dus eigenlijk niet mee bezig te zijn, want die houdt daar zelf al rekening mee.
Ja. Maar jij kiest wel heel bewust dus je aandelen aan de hand van welke situatie we nu zitten. En heel bewust ben je bezig met wat is de volatiliteit van dat aandeel.
Zeker.
En hoe verhoudt dat met de rest?
Ja.
En hoe gaat
dat
tot nu toe?
Vrij goed.
Ja?
Ja. Maar wat je natuurlijk niet moet vergeten, dat hele linker staafje met die helemaal rood is, dat ziet er misschien uit alsof je dat het dan eigenlijk
dat je dan
cash moet doen.
Ja.
Maar ja, dan heb je natuurlijk altijd nog mensen zoals Cathie Woods waar je gewoon tegenin kan.
Je kan short gaan. Want je is in een periode dat het allemaal heel duur is, nog steeds positief rendement.
Voor een short belegger ziet die grafiek er namelijk invers uit. Dan is op het moment dat alles rood is, wordt het heel veel kansen.
Het maakt dan eigenlijk voor een long short fonds maakt natuurlijk eigenlijk niet uit waar de cyclus zit.
Nee.
Als ze maar goed doorhebben waar ze in de cyclus zitten.
Dus ja, dat is wel een soort doel om zo in de markt te staan uiteindelijk.
Ja. Waar denk je dat wij nu staan?
Ja, ik zie hem er niet meer staan.
Nee, maar je kan misschien nog wel herinneren.
Ja, ik denk dat we ongeveer in het tweede balkje zitten. Dat we net uit dat...
Tweede balkje?
Ja, misschien derde.
Oké, zo.
Ja.
Dus je denkt dat er nog veel gaat komen?
Ja, dat...
Nou ja, al maakt het natuurlijk helemaal niet.
Ja. Nee, ik doe daar... Praktische
tips?
Ja. Praktische tips?
Ja, vaardigheden. Wat kunnen we doen? Wat heb je...
Nou ja, sowieso dat contraire wat Dennis al heeft belicht. Doe je huiswerk. Het is gewoon dat niet timen van de markt, dat vind ik echt een illusie dat niet zou kunnen. Niet dat je dan naar cash moet, maar gewoon inzien wat de rest van de markt doet, is niet zo heel moeilijk. Als je GameStop op 300 hebt staan, dan kun je echt wel een beetje peilen waar we staan met z'n allen. Gewoon dat eigenlijk. Voel een beetje aan waar je staat.
Ja.
Je zegt, als jouw buren gaan beleggen, dan moet je gewoon...
Je kan constant een soort van barometer... Een temperatuurmeter in de markt steken en even aanvoelen waar we nu zijn.
Ja.
Dat is prima te doen.
Ja.
Helemaal als je er elke dag mee bezig bent.
Zeker.
Ja. Oké. Dankjewel, Mees.
Ja.
Jullie bedankt.
Ook voor na de borrel, als je veel wil weten over volatiliteit.
Niemand.
Een biertje en... Dankjewel, Mees. En dan is het tijd voor onze derde en laatste gast. Meestal kondigde ik hem in de podcast aan als optiehandelaar in rusten. Inmiddels is hij weer in full swing en is hij weer hard aan het werk. En hij weet alles van opties, beurscrashes, high frequency trading, mountainbiken, dat soort dingen. Hij weet er echt heel veel. Heeft hij namelijk al 3 afleveringen over gemaakt bij ons. Niet over dat mountainbiken trouwens, sorry. Ik ben er van alles aan het lullen, maakt niet uit. Hier is hij, jongens, Paul Wicht.
Hi.
Hey Paul.
Dag.
Ja, welkom Paul.
Ja.
Dankjewel.
Er wordt wel eens gezegd dat ik veel kan praten.
Dat is ook zo.
Maar Paul, als jij begint...
Zelfs moet je even leren wie de baas is, hè?
Ja, dus het is nu even jouw show. Waar wil je het met ons over hebben? Over optimal portfolio theory, high frequency trading, beurscrashes, opties, alpha, beta, risk premium. Nou, brand maar los.
Ja, nou, nu allemaal mooie pleidooien gehoord over contrair beleggen en je huiswerk doen. Maar wat moet je nou doen als je er helemaal geen zin in hebt? Als je gewoon heel erg lui bent. Ik werk al in de high frequency trading en dan zit je al de hele dag naar die koersen te kijken. Dan kom je s'avonds thuis, wil je dan nog alsnog inderdaad zelf gaan beleggen. Nou, gelukkig zijn er allemaal technieken voor om daar wat mee te doen. Want ik hoorde toen ik in Delft ging studeren, ik heb ooit voor ingenieur geleerd. Daar hoorde ik in mijn eerste college al van de voornaamste drijfveer van de ingenieur is dat hij lui is. Dus als hij ziet dat iets veel werk is, dan gaat hij zoeken van kan ik dat niet een machine laten doen of kan ik daar machine voor bouwen? Want dat is natuurlijk veel makkelijker. Dus ja, dat probeer ik met beleggen ook te doen. Dus ik dacht, misschien kunnen we daar eens over hebben hoe dat aanpakt.
Ik denk dat
er ongetwijfeld
een hoop luie mensen in de zaal zijn.
Ja.
Nou, brand los.
Er is een Nobelprijswinnaar geweest voor in de jaren 90, Harry Markowitz. En die heeft de Optimal Portfolio Theory bedacht. En hij leeft nog steeds, heel oud. Hij is geboren in 1927. En dat is ook iemand die... iets technisch heeft gestudeerd, iets in fysica. En daarin is hij gaan studeren op optimalisatie. Nou, wat is optimalisatie? Is eigenlijk van, je wil meerdere dingen. Bijvoorbeeld je wil in een dag, je wil slapen, je wil goed eten. En je wil nog allemaal leuke dingen doen. Maar ja, de tijd is beperkt. Dus je wil van al die dingen zoveel mogelijk doen. Terwijl je ook nog wel 24 uur in een dag hebt. Dus er zit vaak een randvoorwaarde aan. Dus hij dacht van, dat is met aandelen is een beetje hetzelfde. Van je wil natuurlijk zo hoog mogelijk rendement, maar je wil ook niet te veel risico. Dus je moet even die dingen tegen elkaar afwegen. En hoe doe je dat nou? Nou, toen heeft hij dat bedacht, maar daar was nog wel even een bepaalde aanname voor nodig. En dat heet de efficiënte markthypothese.
Oh ja.
Hebben jullie het daar wel eens over gehad?
Ja.
Daar hebben we het wel eens over
gehad. Zal ik het uitleggen?
Ja.
Het is allemaal klachten dat ik te veel praat.
Dus.
Dat alle aandelen uiteindelijk de waarde zullen gaan vertegenwoordigen met de informatie die beschikbaar is. Dus mensen zullen aandelen gaan selecteren op wat ze weten. En dat zou er uiteindelijk in resulteren dat een aandeel ook zijn daadwerkelijke waarde zou moeten bereiken.
Precies. Dus goedkope aandelen bestaan niet. Dus contrair beleggen zou dan helemaal geen zin moeten hebben. En transactiekosten zouden niet bestaan. Nou, gelukkig voor mij persoonlijk is de markt niet efficiënt. Daarom is het ook een hypothese en op dit moment nog onbewezen stelling. Maar je zou kunnen zeggen van op lange termijn zal het wel efficiënt zijn. Want als aandelen te goedkoop zijn, dan komt Dennis langs en die gaat alles opkopen. En dat drijft de prijs natuurlijk op. Dus dan staan ze daar natuurlijk niet meer goedkoop. En als het risico te hoog is, je kan wel zien hoe het gaat. En met transactiekosten is eigenlijk hetzelfde. Dan komen marktmakers erin, die proberen daar dan die transactiekosten te verlagen. Daar verdienen ze dan geld aan. Maar eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat als je de markt wil verslaan, dan moet je dus iets zoeken waar de markt niet efficiënt in is. En dat op te lossen. En daarmee voeg je waarde toe. En daardoor wordt de markt efficiënter. Zijn mensen blij. En kan jij ook nog geld verdienen. Maar goed, het gaat nu als wat ik in de avonduren doe. En dan ga ik er maar even voor het gemak vanuit dat de markt efficiënt is. Nou, wat probeer ik dan te doen? We hebben allemaal aandelen, die hebben allemaal hun verwachte return, zoals dat heet. En ze hebben risico, volatiliteit. Mees had het er net al over. En dan wil je tegen elkaar afwegen. Nou, dan is natuurlijk de vraag van wat is mijn risicobereidheid en wat voor rendement zit daar dan bij? Dus dan krijg je dus een nutsfunctie wordt er dan gemaakt. Nou, wat is dat? Die zegt eigenlijk van, als ik met hoeveel risico wil ik nemen voor welk rendement? Nou, voor meer rendement ben je altijd bereid meer risico te nemen. Maar je ziet ook dat dat soort NUX-functies, die zijn niet lineair. Het is geen rechte lijn. Dat bij twee keer zoveel risico je ook twee keer zoveel rendement en dat dat prima is. Maar vaak lopen die een beetje af. Dus op een gegeven moment wordt het risico zo groot dat die extra rendement kan eigenlijk niks meer schelen.
Er zit een sweet spot dus.
Je zoekt eigenlijk naar de sweet spot. En nou, dan kan je vervolgens dat in hele mooie wiskunde gooien. Hartstikke leuk als je ervan houdt. En dan komt daar de optimale portfolio theorie uit. Die niet de optimale portfolio geeft. Maar meer van wat is de optimale portfolio bij een bepaald risico. Dus je kan gewoon zeggen van nou, dit is het rendement dat ik wil maken. Nou, dan moet je die portfolio en dan hoort dat risico daarbij. Dus iedereen kan een ander portfolio hebben. Maar wel eentje die optimaal is.
Hier moest je lui voor zijn, zei je?
Nou, dat kan je gewoon uit Excel halen, dus die doet het voor je.
Ja, okay.
Ja, je hoeft het ook niet te snappen, hè? Dus dan maar kan je dat gewoon gebruiken.
Hoe kunnen we dit uiteindelijk toepassen?
Ja, nou, er zijn eigenlijk een paar wijsheden die je eigenlijk al wel kent. Dus wat zijn hier nou de consequenties van? Die zijn eigenlijk is dat heel, zijn eigenlijk heel bekend. Je moet diversificatie is iets wat hier gewoon af te leiden was. De hele wetenschappelijke rechtvaardiging van je moet gewoon veel aandelen kopen. Komt uit deze theorie. Het hele idee van wat jij wel eens hebt gezegd, van, nou, je moet ongeveer 20 aandelen hebben, daarna maakt het niet meer uit. Dat klopt ook, want je kan met die optimal portfolio theorie kan je uitrekenen dat boven de 20 inderdaad maakt het niet zo heel veel meer uit. Een andere, en die is eigenlijk een beetje flauw, is dat er eigenlijk geen risicopremie op individuele aandelen zit. De enige risicopremie die je hebt is het marktrisico. Waarom is dat? Nou, als je zou zeggen van een individueel aandeel, dat heeft meer risico, dus daardoor zou je meer risicopremie voor krijgen. Dat is eigenlijk alleen zo als je dat niet zou kunnen hedgen. Jullie hebben een aflevering over hedgen gehad, hè? Dus dat je dat kan afdekken. Nou, met diversificatie kan je eigenlijk elk risico van individuele aandelen helemaal afdekken. Door er gewoon heel veel te hebben. Nou, wat het flauw daarvan is, is dat je daardoor heel weinig risico op individuele aandelen loopt. Dus dat is heel fijn. Maar ja, dan is het dus onder het mom van efficiënte markthypothese, kan je dus ook geen risicopremie maar daarop
nee,
vangen.
Maar
dus
niet, het enige. Een ETF natuurlijk.
Ja, dus uiteindelijk is de consequentie dat alles neerkomt op een ETF. Want het enige risico wat je dan loopt is beter risico. Nou, het andere wat daar vandaan komt is misschien die regel van 40% in obligaties, 60% in aandelen, allemaal van dat soort dingen.
Wisselen met spelen met assetklasses.
Ja, dus dat eigenlijk komt dat uit de optimal portfolio theorie. En er zijn een soort standaard wijsheden uitgehaald voor mensen die ook geen zin hebben om die hele wiskunde te snappen. Dus van geef me gewoon drie regels. Nou, dat zijn ze dan. Dus ja, als je dat volgt, dan zou je eigenlijk een optimale portfolio moeten hebben ten alle tijden. En dan hoef je er eigenlijk ook niet naar te kijken.
Nou, maar dan is de conclusie dus, jij gebruikt dus wiskunde en technologie om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat de ETF het beste is.
Nee, dat niet dus. nou, dat zou een ETF-weging tussen obligaties en aandelen zijn. Want toen heeft Taleb, die kennen waarschijnlijk iedereen wel, ook van de aflevering van Crisis. Ja, die wordt over een aantal dingen wordt hij heel erg boos. Namelijk die modern portfolio theorie die gaat ervan uit dat je weet wat het rendement van een aandeel is. Dat je weet wat de volatiliteit is. En dat je weet wat de correlatie tussen al die aandelen en obligaties en dat soort dingen is. Nou, dat kan je voor het verleden allemaal wel uitrekenen. Maar voor de toekomst heb je geen idee.
De obligatiebeleggers kwamen bedrogen thuis dit jaar.
Ja, en er komt eigenlijk, heeft hij laten zien dat als je dat allemaal niet weet en dus het verkeerde kiest, dan ben je altijd slecht eraf. Dus dan moet je daar eigenlijk ook niet naar kijken. Ja, het tweede is, en dat is ook altijd een ding van Taleb, is dat het ervan uitgaat dat de wereld normaal verdeeld is. Hè, dat zit ook in dat volatiliteit of dat fixgetal. Dat is gewoon een normaal verdeelde variantie. Maar ja, in de echte wereld heb je, hè, in de Black Swan beschrijft hij dat als mediocristan, middelmatige land, en extremistan. Ja, wat je in de aandelen hebt is ook wel dat, hè, sommige die worden gewoon heel veel waard. En daar houdt het optimal portfolio theory niet tegen. Dus ja, dan kan je twee dingen doen. Of je gaat het nog veel complexer maken. Maar goed, ik was heel lui, dus dat gaan we dus niet doen. Nee. Dus dan moet je het eigenlijk nog veel simpeler maken. En dat is dat je dus eigenlijk helemaal geen obligaties moet hebben. Of heel weinig. Stop alles in de aandelen, want we zijn allemaal nog jong.
Ja,
en we hebben de tijd. En de beste beleggers zijn de dode beleggers. Dat was een van de eerste afleveringen altijd.
Daarna dus vrouwen.
En daarna vrouwen, maar ik hoorde dat ze dat niet meer over.
Nee, dat mochten we niet meer zeggen.
Ik ga er ook niet over speculeren waarom dat zo zou zijn. Dus ja, dan kom je op een hele makkelijke beleggingsstrategie uit. Dus op het moment dat je extra geld wil verdienen, zoek naar inefficiënties. Nou, het is wel veel werk, maar dat levert wel veel op als je dat goed doet. En als je lui bent, dan beleg als een dooie.
Ja.
Dus elke maand de spaarrekening een klein beetje leger maken. DCA in het goed gespreide ETF.
Ja.
En dan lekker wachten.
En geen paniek, hè? Want je bent wel een beetje een toekomstvoorspeller. Want in aflevering 46 heb jij gezegd, er komt een crash aan. Nou, zit er een beetje
in. Zal vast wel weer een keer komen. Nou, is dit een crash?
Is dit een crash?
Nou, nee.
Is dit een crash?
Ik denk het niet, nee.
Nee.
Wat is het nu wel?
Ja, de rente gaat omhoog.
Ja,
er zitten wel wat elementen in van de Black Swan aflevering. Van op het moment dat je dingen hoort, die dingen die altijd anders zouden zijn. Dus de rente die zal voor altijd laag blijven. Technologie zal voor altijd hoog worden. Bitcoin is de toekomst. Op het moment dat dat soort spreuken zegevieren, dan weet je dat het misschien eigenlijk wel de andere kant
op gaat. Moet je
Dus, maar ja, wat ik al zei, het enige waar je met beleggen echt voor betaald wordt, als de markt efficiënt is, is risico, is beta risico. Dus dit hoort er wel bij. Af en toe gaat het naar beneden, want dit is precies beta risico.
Ja.
Maar dat is ook waarom we gemiddeld over de hele lange periode ook wel maar rendement
is
maken.
Geen rekening die je betaalt als je lang belegt.
Dan betaal je die rekening niet. Nee.
Ja.
Nee.
Oké, Paul.
Punt gemaakt.
Ja, lang genoeg. Ja. Te kort.
Je mag afkappen. Ik kun je er even doorpraten hoor.
Nee, dan gaan we weer.
Bij de en bij de bol als je het met Paul hierover wil hebben.
Dankjewel, Paul.
Is goed. Heel erg bedankt. Ja.
Toen waren we er alweer doorheen. Ben je trots op onze vaste gasten?
Ja, nee, zeker, zeker.
Doen ze toch maar even, hè?
Ja, dat geeft ook wel de show natuurlijk veel meer waarde.
Ja, ja, denk ik ook. Dat blijven we ook nog wel even doen, hè? Gasten uitnodigen.
Ja, maar ik denk ook dat op een gegeven moment mensen ook wel een beetje klaar worden met mijn verhaal. En ook mijn verhaal wel een beetje kennen. Dus het is goed om af en toe wat meerdere perspectieven te hebben.
En toen zat het al wel op. Het is best wel snel gegaan, vond ik.
Ja, we hebben natuurlijk ook nu jullie horen nu alleen de inhoudelijke stukken. Maar we hebben natuurlijk ook een beetje show eromheen gedaan. Kan je er wat over vertellen? Wat voor theater hebben wij eromheen gedaan?
Nou, we hebben een soort verhaallijn. We hebben de rode draad gepakt van het ontstaan van Jong Beleggen, de podcast. Wat eraan vooraf ging. Een telefoongesprek, wat LinkedIn-berichtjes. Tot onze afspraakjes in Café Vrijdag, waar we de boel verder door hebben gesproken. Tot natuurlijk die laatste keer in Café Vrijdag dat we champagne dronken op dat we zo gevierde podcast waren geworden. Ik dacht, voor de gelegenheid is het misschien leuk als we dan ook weer iets anders aantrekken. Iets feestelijks, iets glamorous. Dus ik kwam in een rode outfit met glitter shirtje.
Ja, dat is misschien grappig. Jij was natuurlijk... Jij begon in het groen.
Nee, ik begon in het grijs.
Je begon in het grijs,
in mijn
neutraal.
Werkpak in het grijs, want toen was ik nog... Een arme ziel die niet wist wat ze met haar leven moest en al haar geld had uitgegeven aan een podcastset. Daar ging ook een liedje over. In de winter heette dat. Daarna ging ik in het groen. Dus ik dacht ook van, ik moet dat heel snel doen. Hè, want we hadden even de tijd. Ik had al mijn spullen klaargelegd aan mijn kant van de coulissen. Ik was omkleden. Toen had ik een groen pak aan, inderdaad. En aan het einde een rood pak. Ik dacht er... Op het podium kwam ik erachter van, hey, ik ben de beurskleuren.
Ja,
dat was niet bedacht van tevoren.
Nee, dat zat er heel goed in. Ja, ik moest dus ook nog omkleden.
Ja, voor de glamorous part.
Ik was iets minder goed voorbereid. Ik moest mezelf helemaal uitkleden en een pak aandoen.
Ja.
Met heel veel knoopjes.
Had je dat ook een beetje handig neergelegd?
Had ik helemaal niet handig. Ik had hem in mijn kleedkamer laten liggen. Dus ik moest er ook nog naartoe rennen. En dan is 2 minuten is heel erg kort.
Ja.
En ik werd uit mijn kleedkamer gehaald dat ik nu naar boven moest rennen. Want ik had nog 10 seconden om op te komen. En daardoor was ik mijn schoenen vergeten.
Nou, ik had het dus helemaal niet in de gaten. Wij kwamen elkaar toevallig tegen op het Quote 500 feest van de week. En toen vertelde je dit. Ik zei, hè? Schoenen? Ik had niks door. Toen hebben we iemand een foto gemaakt ook nog van jij op je sokken daar op het podium. En ik had helemaal niks door gehad. Ik keek gewoon door de coulissen. Ik had me omgekleed. Ik keek naar jou. Ik zag je staan. Ik dacht, nou, we kunnen.
Nee, al rennend op het podium heb ik nog mijn gulp dicht gedaan en mijn knopjes van mijn blouse dicht gedaan. Nu begrijp ik wel dat mensen op het podium van die makkelijke pakken hebben, dat die met drukkers zo met klittenband vastzitten, dat ze zo'n broek in één keer kunnen uittrekken.
Mm-hmm.
Als je sneeuw moet omkleden, dan denk je 2 minuten moet lukken, maar 2 minuten helemaal uitkleden en helemaal aankleden, dat is niet te doen.
Nee, dat is best lastig.
Dus,
ik heb niet doorgehaald. Ik hoop ook heel veel anderen ook niet, maar er zijn dus wel foto's van dat jij hebt je sok op het podium.
Ja, die zijn er wel, ja, helaas wel.
Ja. Nou, dat was dan de enige blooper, denk ik, in dit hele verhaal. Want verder verliep alles natuurlijk van leiden.
Ja, verliep heel goed. Ik kijk er met heel veel plezier naar terug. En vooral de borrel, daar heb ik heel erg van genoten.
Ja.
Het is gewoon heel leuk om, om allemaal luisteraars te spreken.
Daarom deden we het eigenlijk ook, hè? Niet zozeer zodat ik mijn liedjes kon zingen en dat wij een keer op een podium zouden staan.
Het begon allemaal met een borrel.
Het begon met een borrel.
En het is een beetje uit de hand gelopen. Ja. En er is een soort van show voorgeplakt.
Ja, en daar hebben we heel veel hulp bij gehad van Julia en Steven van Podcast & Chill, die alles daarvan weten hoe ze dat moeten organiseren.
En Hidde, die heeft ons
Hidde, fantastisch.
Geholpen met, als pianist.
Ja, Hidde Smeninga, dames en heren. Onthoud die naam.
Ja, eigenlijk. En nu we het toch over de pianist hebben. Mm-hmm. Nu gaan we op het einde nog even de drie nummers toevoegen.
Ja. Ja, dat vind ik dan toch wel leuk. Het is wel even een disclaimer daarbij. De piano is niet opgenomen per microfoon. Dus je hoort mij vooral zingen. En wat mijn microfoon aan geluid opving van de piano, dat hoor je er ook nog bij op de achtergrond. Dus verwacht geen perfectie. En we hadden inderdaad drie nummers. Dus na het einde van de show, hè, we hadden net Paul van het podium gebonjourd, ons omgekleed. Toen vroeg jij mij, is er nog één ding wat je als laatste heel graag zou willen? Toen zei ik, Pim, dat is wel iets wat ik nog heel graag zou willen. Met z'n allen 1 lied zingen hier vandaag. Dus toen zetten wij in het nummer van Ramses Shaffi, Zingvecht Hal Bid. Maar dan met andere tekst. En iedereen zong zowaar mee.
En
daar wil ik iedereen nog heel erg voor bedanken.
Ja, om even het refrein is dus bied, stop, laat, los, beurs, koers en verkopen.
Bied, stop. Ja, we spelen hem zelf ook nog wel een keertje af straks.
Ja, ik wil zeggen, geniet ervan.
Ja, kondigen wij af. Want volgende week zijn we weer met een gewone aflevering.
Ja, volgende week hebben we een gast. Eentje die we al eerder hebben beloofd. En die nu uiteindelijk wel gaat komen. We gaan het over clearing en settlement hebben met Jan Bart de Boer.
Ja.
En hij is een van de bazen bij de ABN AMRO Clearing and Settlement. Dat is een heel groot onderdeel van ABN AMRO die internationaal heel goed op de kaart staat.
Ja.
En het is een van de weinige onderdelen in de beleggingswereld aan de achterkant die we nog niet hebben besproken. Dus dan hebben we denk ik het hele plaatje rond.
Oké, ik ben heel benieuwd. Staan we deze keer met stip in zijn agenda, denk je?
Ik hoop het wel. Ja, je weet het nooit, hè?
Ja, je weet het nooit. Goed. Nou, jongens, luister nog even lekker wat muziek. En dan in de tussentijd investeer in je kennis. En breng met beleid. Aan de beurstip.
Je bent zomaar aan komen drijven, terwijl ik de andere kant op keek. Wist niet of je van plan was te blijven. Ik had niet verwacht dat ik voor je bezweek, maar op dat ogenblik totaal onbewaakt, de koersen ver naar beneden gericht, heb je mij toch wel echt diep geraakt. Met beide benen het evenwicht, maar ik denk niet aan jou, zodat het niet waar is. Ik vergeet je weer gauw, omdat het gevaar is, dat ook al ben ik een vrouw, niet handelen te zwaar is. Ik droom niet van jou, ik denk alleen heel vaak aan jou als ik slaap. Je beheerst nu mijn nachten en dagen. Je wandelt steeds binnen en komt naderbij, zonder het aan mij te vragen. Neem je de macht bijna over van mij. En terwijl ik je zeg dat je nu wel kunt gaan, heb ik toch blijkbaar per ongeluk, zonder er erg bij stil te staan, per ongeluk op verkoop gedrukt. Maar ik denk niet aan jou, zodat het niet waar is. Ik vergeet je weer gauw, omdat het gevaar is. Ook al ben ik een vrouw, niet handelen te zwaar is. Nee, ik droom niet van jou. Ik denk alleen heel vaak aan jou als ik slaap. Ik zal me nu niet meer verweren, want al mijn gebarricadeerd en spijt kan ik jou niet meer blijven negeren. Misschien wil ik jou wel gewoon liever kwijt. En terwijl ik je zeg dat je nu echt moet gaan, mijn lesje wel heb geleerd en dat ik mijn geld voortaan netjes laat staan, beken ik dat ik soms toch droom van jou. Maar ik denk niet aan jou, zodat het niet waar is. Ik vergeet je weer gauw, omdat het gevaar is. Dat ook al ben ik een vrouw, niet handelend te zwaar is. Nee, ik droom niet van jou. Ik denk alleen heel vaak aan jou, als ik slaap.
In de winter, op een melodie van Janice Ian.
De dagen vallen mee. Het is nu middag, ik kijk tv. Misschien wat eenzaam, maar hiernaast hoor ik een stem of twee. Ik ken ze niet, ik ben niet bang. Ik hoor de brievenbus, alweer niet betaald, gas, water, licht. Er is altijd wel iets. Een brief, een rekening, een aanmaning, een dwangbevel. Ik wil het wel, maar ik heb geen geld. Heb geen geld. En in de winter extra dekens voor de kou. De lente komt vast gauw. Ik ben niet rijk, maar ook niet heel erg arm. De poezen houden me wel warm. Ik heb geen cent. En niets meer in huis, het is al laat. Mijn laatste loon gespend aan twee microfoons, een podcast, apparaat. Het is al laat, ben niet bang. Ik zit wel op LinkedIn. Ik wil weer aan het werk, een nieuw begin. Een nieuwe uitdaging. Mijn motivatie die is niet gering. Ik pak alles aan, echt elke baan. Maar het heeft geen zin, het heeft gewoon geen zin. En in de winter extra dekens voor de kou. De lente komt vast gauw. Ik ben niet rijk, maar ook niet heel erg arm. De poezen houden me wel warm vannacht.
Ik zou ook eigenlijk wel heel graag nog een liedje willen zingen. En dan misschien dat er ook meer mensen mee gaan zingen. Want het is een liedje wat iedereen kent. En het heeft een refrein. Wat sowieso iedereen kent, maar het komt ook daar. Voor degene met een baantje op de Zuidas. Voor degene die wasser is van ramen. Voor degene die verdient op het terras. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene die droomt van Excel. Voor degene met een 10 voor taal. Voor degene met zijn haar strak in de gel. Moet nu weten, we kunnen dit allemaal. Beat. Stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Bied, stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Allemaal! Bied, stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Bied, stop, laat los, beurs, koers en verkopen. voor degene die nog niet bezig is met later. Voor degene die wil leven in het heden. Voor degene die denkt, hou liever je snater. Moet nu weten, we zijn uit hetzelfde hout gesneden. Voor degene die zijn kop graag in het zand steekt. Voor degene die denkt dat het te laat is. Voor degene die niks vanaf weet. Luister die podcast nou, jongens. Het is gratis! Beat, stop. Laat los, beurs, koers en verkopen. Bied, stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Bied, stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Bied, stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Voor degene die vreest voor een recessie. Voor degene die zo goed is met tabellen. Voor degene die vreest voor een depressie. Moet nu weten, je kunt het nooit voorspellen. Laatste keer jongens, allemaal. Bied, stop, laat, los, beurs, koers en verkopen. Bied, stop, laat, los, beurs, koers en verkopen. Bied, stop, laat, los, beurs, koers en verkopen. Bied, stop, laat, los, beurs, koers en verkopen voor rendement. En we zijn nog niet helemaal klaar, want we moeten natuurlijk nog een paar mensen bedanken. Ja. Ten eerste natuurlijk, laten we ons even bijhalen. Paul Wicht, ja. Dennis Emmelkamp, Mees Bovenlander. Applaus, mag wel. Ja. Dank jullie wel, jongens.
Ik wil ook Sophie Konings, ik kan niet zien waar je zit, daar bedanken. Alex Otto, Willem Burgers en...
De rest. We hebben natuurlijk Hidde Smedinga, de pianist. Heel erg bedanken. Het hele team van Podcast en Chill. Ja. Julia en Steven, ook heel veel dank. De techniek van de Kleine Comedie, wat zijn ze lief. Dank jullie wel.
En Bas en Brian van PDT voor de deelname.
Precies. Applaus nog even daarvan. En straks hebben we natuurlijk een borrel, hè, daarachter.
Ja, iedereen heeft een consumptie gehad. Wij komen daar ook straks heen.
Ja, beloofd.
En Milou,
ja?
Zullen we hem nog één keer doen?
We doen hem nog één keer. Zijn jullie er klaar voor?
Niet, stop, laat los, beurs, koers en kopen.
Niet, stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Niet, stop. Laat los, beurs, koers en verkopen. Bied, stop, laat los, beurs, koers en verkopen. Voor rendement, voor rendement, voor rendement. Je rendement, je rendement. Voor rendement, voor rendement. Waarvoor? Voor rendement, voor rendement. Voor rendement, voor rendement. Oké. Okay. Ja. Tot zo. Ik weet niet hoe dit moet.